Daarna slaan we opnieuw het Oude Testament over en we lezen daaruit Jona 2.
En Jona bad tot een Heere, zijn God, uit het ingewand van den vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot een Heere, en hij antwoordde mij. Uit de buik des grafs schreide ik, en gij hoordet mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik den tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. Afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun liederweldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren. De Heere nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge.
Gemeente, in het hoofdstuk dat we net samen gelezen hebben, Jona 2, ook wel eens de psalm van Jona genoemd, valt in twee delen uiteen. Het eerste deel is vers 1 tot en met 5. En het tweede deel is vers 7 tot en met 10 en daartussen staat dan vers 6. Dat betekent dat dit hoofdstuk twee keer bepreekt wordt. Vanmorgen wordt het woord van God verkondigd uit vers 4 van Jona 2. Jona 2 vers 4, daar luidt Gods woord al dus. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Tot zover. Het geding tussen Gods woord en Gods knecht is het thema van de prediking. Het geding tussen Gods woord en Gods knecht. We zien vanmorgen Jona allereerst in het binnenste van de vis. Vervolgens in de binnenkamer van het gebed. En als laatste in het binnenste van Gods heiligdom. In het binnenste van de vis, in de binnenkamer van het gebed, in het binnenste van Gods heiligdom. Jona in de vis, dat roept nogal eens wat vragen en discussies op. Ik denk dat jij ook al een keer zo'n discussie gevoerd hebt met mensen die dat niet kunnen geloven. Kan dat nou? Een vis die een man, een volwassene, opslokt. 3 dagen blijft deze man daarin leef, in ieder geval 2 nachten en 3 dagen. En dan vervolgens eruit wordt gespogen op het droge. Jona in de vis, daar wordt ook vaak om gelachen. De draak mee gestoken. Ik wil daar vanmorgen aan het begin van de preek maar even heel kort bij stilstaan, gemeente. Omdat het ook niet anders kan. Omdat ook onze jongeren met zulke gesprekken wel eens te maken krijgen, kan je soms ook vermoeien. Nou, ik wil allereerst vanmorgen maar even heel nuchter deze opmerking maken, dat zo'n discussie of Jona wel of niet in de vis heeft kunnen blijven leven, alleen maar in onze westerse samenleving speelt. In een samenleving waar mensen niet eens het verschil tussen een koe en een schaap weten, waarin afgelopen zomer boeren door de straten van Amsterdam moesten gaan om uit te leggen dat melk niet aan de bomen groeit, waarvan dat dier komt. Waarom zeg ik dat? Wel om ook eens een keer gewoon door de hoogmoed heen te prikken. Van onze westerse samenleving. Wij mensen die denken dat wij alles kunnen regeren. En langzaam maar zeker wegdrijven van de meest basale dingen in ons leven. Plaats ook maar rustig zo'n opmerking een keer in zo'n discussie. Dat kan geen kwaad. Het werkt ook heel ontnuchterend. In de tweede plaats, en dan wil ik met jou toch even terug naar de schrift. Stel je nou eens voor dat dat niet kan. Dat het dus maar verzonnen is. Beeldspraak, poëzie. Dan moeten we dus vervolgens ook al die andere gedeelten in de Bijbel zo gaan uitleggen. Dan kan die ezel van Biliam de profeet niet spreken. De slang in het paradijs, ook dat is achteraf maar verzonnen, geprojecteerd. Hoe zit het dan trouwens met Daniel in die leeuwenkuil? Die leeuwen die helemaal Daniel niets aandoen. Maar op het moment als Daniel eruit wordt gehaald en enkele minuten daarna de een na de andere vorst van het rijk van de Persen naar beneden wordt geworpen, deze dieren veranderen in verscheurende beest. Hoe zit dat met de raven van Elia? En vul alle dingen maar verder aan vanuit voorbeelden uit de schrift. Geloven wij nog in een God, de schepper van hemel en aarde? Die niet alleen zijn heerschappij laat uitoefenen op mensen op het droog, maar ook op vogels in de lucht en op dieren in het water. Jona in de vis. Het kan omdat God ons heeft geschapen. Daarom kan het. En wat het gevolg is van zo'n discussie, is dat we eigenlijk dan al discussierend voorbij schieten naar de prediking van Jona 2. De Heere wil dat ook als het ware maar onderstrepen. Het is ook maar een vis. En ik keer dan toch even met u terug naar dat laatste vers van hoofdstuk 1. Daar zagen wij de vorige keer, vers 17 van Jona 1. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En hij staat eigenlijk te verslinden. Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. God beschikt. En als we dan even kijken naar het woord dat hier door de schrijver van dit boek Jona wordt gebruikt, dan is dat allereerst maar gewoon een heel eenvoudig woord. Het woord wat ook wel is gebruikt voor mensen die beschikking hebben over gereedschap. Zoals een timmerman beschikt over een hamer, een mort, andere gereedschap. Zoals de priesters in de tempel beschikken over vaten, kannen en kruiken om hun werk te kunnen doen. Zo beschikt God als instrument over een vis om zijn doel te bereiken. Het is in de ogen van de Heere maar een vis. Daarmee wil de Heere duidelijk maken, het gaat nog niet eens zozeer om het wonder met die vis. Het gaat om het wonder dat Jona door die vis in leven wordt gehouden. God gebruikt een instrument om zijn doel te bereiken. Kon de Heere dat niet anders doen? Ja, natuurlijk. De Heere kon Jona drijvend houden in die storm, toen de wind ging liggen. Maar God beschikt een instrument om Jona te brengen op de plaats waar God Jona wil hebben. En dat is niet in de eerste plaats op het droge, maar in de diepte. Zo ziet Jona dat tenminste. Want als Jona gaat spreken in Jona 2, kijkt u met me mee, we lopen vers voor vers langs. Dan zegt Jona als hij gaat spreken uit het binnenste van de vis, vers 1 is het nog het ingewand van de vis, maar in vers 2 zegt Jona niet, ik riep vanuit de vis, maar ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. En hij antwoordde mij, uit de buik van de vis, uit de buik van het graf, schreide ik. En gij hoordet mijn stem. Wat zegt Jona daar eigenlijk mee? Want deze vis wordt door God als een instrument gebruikt om Jona te brengen op de plaats waar Jona met verblinde ogen voor had gekozen. En dat was de dood. God wil als het ware met behulp van deze vis de lijn doortrekken die Jona voor zichzelf al had uitgestippeld. En dat was weg onder Gods oog vandaan. En deze vis brengt Jona allereerst op die plaats. Het doel van Jona's reis. Weg onder Gods oog vandaan. En dat was in de haven van Java nog steeds Tarsis. En daarom was Jona op zoek naar een schip met eindbestemming Tarsis. Maar toen God Jona onderweg tegenkwam op zee door die storm, en stap voor stap de Heere dichter bij Jona kwam, en Jona dus stap voor stap ook verder bij God vandaan moest gaan staan, kwam langzaam maar zeker ook openbaar wat ten diepste leefde in het hart van Jona. Het was Jona nog niet eens te doen om die prachtige Tarsisplaats, een kustplaats ergens aan de zee, waar Jona als het ware kon passagieren over de boulevard van Tarsis en daar zijn leven tot in lengte van jaren in alle rust kon slijten. Maar God liet Jona zien in die vis wat hij ten diepste voor ogen had met zijn keuze om weg te gaan onder Gods oog vandaan. Wat dat betekent, en dat betekent de dood. En op een hele beeldende manier laat de Heere dat ook doorklinken in deze geschiedenis, bij monden van Jona. Laten we eerst maar eens luisteren naar wat Jona zegt als hij dat uitlegt, waar deze vis hem brengt. Hij zegt vanaf vers 2, ik riep tot God uit mijn benauwdheid, en hij antwoordde mij uit de buik van het graf, daar schreide ik gij, en gij hoorde het mijn stem. En dan zegt Jona, gij had mij geworpen in de diepte, in het hart van de zee. De stroom omving mij, al uw baren, Psalm 42, en uw golven gingen over mij. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij, het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der berg. Ziet u dat het langzaam maar zeker steeds verder afdaalt tot aan de gronden van de berg. Moet weten, jongelui, dat in de tijd van het Oude Testament de mensen dachten dat de afgrond, de eeuwige verlorenheid, de hel onder aarde was. En ze stelden zich dat al zo volgt voor. Als je dan stond aan het water en je zag daar op bepaalde plaatsen aan de Middellandse Zee die bergen zo langzaam en zeker het water ingaan, dat deze voeten van de bergen rust op de bodem van de zee en daar waren de poorten naar de afgrond. Vandaar dat in het Oude Testament de zee ook vaak het symbool is van de dood. En vandaar dat Psalm 42 bijvoorbeeld ook dat beeld heel bewust aangrijpt. Al uw golven en uw baren gingen over mij heen. Hij weet zich van God verlaten daar in de eenzaamheid. En dat betekent dat hij niet meer bij de bron van het leven zich kan laven. En daarom overgeleverd is aan de ondergang. Of God moet hem terugbrengen in dat heiligdom waar hij naar smacht en waarnaar hij verlangt en waar hij om bidt. Deze vis brengt Jona van boven het water, onder het water, tot aan de poorten van de hel. Omdat God door middel van dit instrument Jona laat zien wat de drieste gevolgen zijn van zijn keus. Weg van onder het oog van de Heere vandaan. En daarom roept Jona uit de buik van het graf. En daarom weet Jona zich omringd door benauwdheid. Dat is geen opgejaagd gevoel, een onrustig, onbestemd gevoel. Maar hoe dieper die vis afdaalt naar de gronden van de zee, hoe benauwder het Jona begint te worden, omdat hij gaat beseffen hoe ver hij zich van God heeft verwijderd door weg te gaan onder het oog van de Heere vandaan. Ik wil hier een paar lijnen gaan trekken, gemeente. God gebruikt een instrument om Jona te laten zien wat het gevolg is van zijn keus. En dat is hier in Jona een bijzonder instrument. Dat zullen wij zo meteen ook wel zien. Maar dat is in onze tijd een heel eenvoudig instrument. En dat is het middel van Gods woord. Ook in het leven van mensen die op dit moment ver bij God vandaan leven. En die door de Heere worden opgezocht, soms op een hele bijzondere wijze. Het zij door een gesprek, het zij in deze tijd door internet, het zij door een folder, het zij door een gebeurtenis. Vroeg of laat brengt de Heere iemand altijd bij het woord. En al lees het in de schriften, of dat nu gebeurt in onze gemeente, hier in de Schuilplaatskerk, of aan de uiterste einde der aarde, in de omgang met de schriften laat de Heere langzaam maar zeker in ons leven zien wat het gevolg zou zijn van onze keus tegen hem, weg onder het oog van de Heere vandaan. God trekt de lijn door. die wij anders met onze verblinde ogen zelf hadden doorgetrokken. De tweede lijn die ik wil trekken, is dat de Heer altijd vrij is in de manier waarop Hij dat doet. En wanneer Hij dat doet. Dat kan bij de een zijn aan het begin van zijn bekering. Denk aan Saulus in de straat der recht. Waar hij in zijn houding, de houding van een boeteling laat zien. 3 dagen niet eten en drinken en vast om zich voor God te verootmoedigen. Omdat hij gehoord heeft, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat het bij de ander op een ander moment in de omgang met de Heer. Maar vroeg of laat leren alle kinderen van de Heere dat in te zien. Had God mij laten gaan in mijn keuzes tegen hem, dan was mijn leven geëindigd in de eeuwige dood. En waarom doet de Heere dat in u en mijn leven? Dat is omdat de Heere geen gelijk achteraf wil hebben. Zoals wij dat mensen wel eens tegen elkaar zien, wel, ik had uiteindelijk toch gelijk, had je maar beter naar mij moeten luisteren. Maar dat is omdat de Heere juist daarin laat zien wie Hij is. Dat deze Jona, die zich zo ver van God verwijderd heeft, door uiteindelijk ook te kiezen om overboord geworpen te worden en daarmee zelf de dood voor ogen te hebben, volhoudt. In zijn verzet en in zijn verharding tegen de Heer. Dat deze Jona uiteindelijk door God in zijn nekvel wordt gegrepen. Door middel van die vis. Gebracht wordt op de plaats waar Jona voor had gekozen. Omdat de Heer daar zijn ogen opent. Voor de verschrikkelijke gevolgen van zijn keus. Jona dacht te vluchten. Eerst op het water. En toen onder water. Maar hij rekende buiten de almacht van de God, die zijn hand strekte dwars door die golven heen en een instrument gebruikte om Jona op te vangen en eerst eens te brengen naar de plaats waar hij voor koos. God laat dat in ons leven zien, opdat wij hem zouden verheerlijken in zijn almacht. Dat wat geen mens had gelukt, u en mij stilzetten op onze weg naar de dood, de Heere alleen kan en dat God die almacht verbindt met zijn liefde. Want Jona gaat praten. Nee, dat zeg je verkeerd. Jona gaat belijden, vers 2. En hij zeide. Staat in het Hebreeuws trouwens ook heel merkwaardig. Niet alleen dat hij hier gaat spreken, maar in vers 4 wordt het nog een keer herhaald. En ik zeide. Het is alsof Jona even stilhoudt als hij aan het begin van zijn gebed, een psalm, uitgelegd heeft wat de situatie is waaruit hij bidt. En u begrijpt met mij dat dit gebed, deze psalm zoals het ook wel eens wordt genoemd, achteraf op schrift is gesteld. En dat Jona achteraf dus daarop terugblikt, op wat hij meemaakte daar in de diepte van de zee. En vervolgens stap voor stap uitlegt hoe dat allemaal naar hem toe kwam. En als hij beleden heeft wat de situatie is, in vers 3, gij had mij geworpen in de diepte van de zee, de stroom omving mij en al uw baren en uw golven gingen over mij heen, dan valt Jona als het ware even stil. Hij gaat niet verder met spreken door direct te zeggen, ik ben uitgestoten van voor uw oog. Nee, daartussen staat in één keer, en ik zeide. Stel je nou eens voor dat die woorden er niet hadden gestaan. En ik zeide, dat het zo in één keer doorging. Gij had mij geworpen. Ik ben uitgestoot. Dan had Jona de indruk kunnen wekken dat God Jona in de zee wierp om hem uit te stoten van onder zijn ogen vandaan. Maar door eerst stil te houden in deze psalm, in alle eenvoud te zeggen, en ik zeide, en ik beleed, ik ben uitgestoten. Krijgt Jona in die vis in één keer de verantwoordelijkheid naar zichzelf toe. En hij maakt dat tot zijn eigendom door het te belijden voor God. Ik ben uitgestoten van voor uw oog. Jona, de man die zijn verantwoordelijkheid nam toen die woorden klinken, ga naar Nineveh, door zijn rug om te draaien naar God en weg te vluchten van God. De man die tot aan het einde toe, midden in die vliegende storm, steeds met een grote boog om die ene vraag leep. Wat is je werk? Wat is uiteindelijk je bestemming, Jona? Ga naar Nineveh. Ja, dat verzweeg Jona. Jona die uiteindelijk in die vliegende storm ervoor paste om door de knieën te gaan, terwijl die zeemannen dat deden. Jona die niet begon met het gebed wat die zeelieden wel deden in doodsnood. Och, Heer! Bevrijd mijn ziel. Jona die ook niet door de knieën ging in die vliegende storm om zijn schuld te belijden voor God. Deze Jona komt in de vis tot inkeer en houdt daar eerst eens even bij stil. En ik zeide, ik beleed. Mag ik zo eens even heel direct op u vragen? Ik kijk alleen maar samen met u naar de afgelopen dagen. Wanneer had u dat stilte moment in uw leven? Dat je alleen kwam te staan voor God. En door de knieën ging. Eén op één met de Heere. En het uitsprak, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Moeten wij het niet tegen onszelf zeggen vanmorgen? En dan kijk ik ook gewoon naar mezelf, gemeente. Dat wij de neiging hebben tot in onze gebeden toe om het allemaal zo oppervlakkig mogelijk te houden. En dat juist dat moment van bewustwording, waar sta ik nu tegenover de Heer? En wat achter mij ligt, hoe komt het dat mijn leven op dit moment zo puinhoop is geworden? Dat we dat moment het liefst proberen te verdringen. Dat kan ook heel godsdienstig. Door ons moed in te zingen met mooie psalmen en gezangen. Moed aan te praten, in gesprek. Maar dat we eigenlijk met een grote boog om dat ene woordje ik heen lopen. Ik beleed voor God wie ik was. Jona gaat door de knieën, maar ik zeide. Let u er even op hoe Jona hier de vorm geeft aan zijn gebed. Ik zei het al net aan het begin van de preek, heel Jona 2 is uiteindelijk een aaneenreiging van allemaal psalmcitaten, met uitzondering van één vers midden in Jona 2. En dat doet Jona niet voor niets, om hier de psalmen aan het woord te laten. Daarmee geeft Jona heel eenvoudig aan u en mij ook praktisch onderwijs. En ik wil het ook vanmorgen heel praktisch allereerst zo afstemmen op u en mijn leven. Kent u de psalmen? Ook uit uw hoofd. Ik weet het, voor sommigen is het moeilijk om te leren. Maar mag ik zoiets uit de praktijk naar voren halen? Het komt te vaak voor dat ouderlingen terugkomend van een huisbezoek het volgende zeggen. Dat ze zo weinig in dat gezin voet aan de grond kregen. En dat je dan ook vervolgens vanuit de sectie hoort van ouderlingen die leiding geven aan de zondagsschool. Ja, maar die kinderen die kennen op de zondagsschool ook niet eens een psalmversje. Ik weet het, er zijn kinderen die kennen wel de psalmen, maar durven het op de zondagsschool niet op te zeggen. Nou, als het goed is, komt de zondagsschoolmeester of juffrouw daar heel snel achter. Maar er zijn te veel gezinnen onder ons waar en de psalmen voor de zondagsschool niet worden geleerd en dat er gekoppeld is aan een oppervlakkig geestelijk leven. Oftewel een gebrek aan geestelijk leven, dat is er dus ook gewoon niet. Dat deze Jona vanmorgen voor u en voor mij een spiegel voorhoudt, ken je de psalmen? En leef je daar ook uit? En dragen we die ook over aan de kinderen? Er zijn soms momenten, jongelui in het pastoraat, dat ik zou willen dat je bij me stond aan zo'n bed. Wanneer je met mensen in gesprek bent die liggen op hun uiterste. Of oudere mensen die soms hun eigen kinderen niet meer herkennen. En dat je psalm openslaat. Of als dominee een psalm of als ouderling een psalm gaat zingen. En dat je in één keer die doffe ogen ziet oplicht. Dat het leven terugkomt. Het hart opleeft. Mensen al zingend de eeuwigheid inwacht. Deze psalmen gaan mee, zelfs tot in de diepte van de zee, Jona. Het tweede, voordat we kijken even naar wat Jona zelf zegt, is dat Jona de psalmen zingt. God gebruikt Jona om als het ware te etaleren vanmorgen aan ons. Voor dit soort mens, zijn de psalmen bedoeld. Zelfs voor een Jona, die tot en met deze tijd zich vast had voorgenomen om weg te gaan onder het aangezicht van de Heere, die psalm 42 in die vliegende storm helemaal niet stond te zingen. Al uw golven en uw baren gaan over mij heen. Maar die de kaken op elkaar hield, terwijl voor hem die delen door de knieën gingen worstelend met God om behoud van hun leven, zweeg Jona in alle talen. Die helemaal niet verlangde, zoals psalm 42 dat verwoordt, om eens te verschijnen met de feesthoudende menigte voor Gods aangezicht, om de Heere groot te maken. Maar die maar één doel voor ogen had, weg onder het oog van de Heere vandaan. Voor deze man zijn zelfs de psalmen bestemd. Als Jona daar in die vis tot inkeer komt, op de knieën gaat, grijpt hij terug op de psalmen. Dit zijn nou de zangers van het boek van de psalmen. Geen vrome priesters uit Jeruzalem die met de borst vooruit uit volle mond staat te zingen. Maar Jona, de man die voor die tijd weg wilde vluchten bij God, komt terug door de psalmen bij God. Als nou zelfs een Jona de psalmen mag zingen, dan mogen wij dat toch ook. En als die psalmen uiteindelijk een man daar in de diepte voor de poorten van de eeuwigheid weten te bereiken, zouden wij dan niet de psalmen zingen, ook op een sterfbed? Als mensen in hun uiterste liggen, worstelend met de eeuwigheid, doe dat ook als kinderen bij je oude vader of moeder of bij een ander sterfbed. Zing de psalmen. Ze horen het. Ook al kunnen ze niet meer reageren zoals wij dat doen. Maar ze horen het. Je maakt dan soms ook wonderen mee. Het volgende wat opvalt is als Jona de psalmen gaat zingen, dat hij ook de weg weet in de psalmen. Het is niet zomaar hier een greep vandaan en daar een greep vandaan, willekeurig. Nee, er zit ook een opbouw in. En dat is ook een troost. Juist ook voor ouders van kinderen die op dit moment midden in de wereld leven. Die samen met die kinderen wel de psalmversjes geleerd hebben voor de zondagsschool en voor de lagere school. Die weten van die momenten thuis toen je kind vol ontroering zat mee te zingen op schoot of aan tafel. Toen je de psalmen zong na het eten of 's avonds voor het slapen gaan. Deze jongen, Jona is zijn naam, die maar één doel voor ogen had, weg onder het oog van de Heere vandaan. Als Gods geest in het leven van Jona gaat werken, dan wordt het woord levend gemaakt in zijn hart. En kan Jona terugvallen op de kennis die hij voor die tijd mee had gekregen. Zij vanuit zijn opvoeding en in het leven van Jona ook vanuit zijn ambtelijke arbeid. Maar Jona valt terug op wat hij mee had gekregen. Ik denk even aan een moment, jongelui, het was jaren geleden. Ik was ergens in een andere gemeente en onverwachts werd er gevraagd of ik 's middags ook wilde voorgaan in een ziekenhuisdienst. Nou, dat doe je. En dan sta je in zo'n grote lege zaal, er komen allemaal bedden binnengereden. Korte meditatie voor een van de psalmen. En we zongen ook de bekende psalmen. En mijn oog werd getrokken naar een oude vrouw op dat bed. Die vol overgave de psalmen lag te zingen. Tranen gingen langs haar gezicht. En na die tijd was even koffie drinken. Het was een mooie gelegenheid om even met haar te spreken. En we raakten aan de spraak. En ze zei, dominee, dit is voor het eerst in 60 jaar dat ik in een kerkdienst zit. Opgegroeid in een godvrezend gezin, maar wilde maar één ding, weg onder het oog van de Heere vandaan. Voerde haar kinderen anti-kerk op. Maar na bijna 60 jaar kwam de opvoeding van moeder terug. Mijn moeder zong altijd de psalmen, dominee. En ik heb de Heere gebeden om weer een kerkdienst mee te maken. Maar bij mij in het dorp is geen kerk meer. En toen kwam deze ziekenhuisopname. En wat ik niet had gedacht, is vanmiddag gebeurd. Ik ben weer in de kerk geweest. Een vrouw die leeft, nee, tot leven kwam, omdat in de opvoeding het woord terugkwam na 60 jaar. Wat is God toch machtig? En wat is dat ook groot, gemeente, als je dat mag zien, dat God zijn almacht bindt aan zijn opzoekende zondaarsliefde. Dan blijft geen mens voor God onbereikbaar. Jona gaat beleden. En hij maakt dan eigenlijk een hele merkwaardige uitdrukking. Daar is ook nog wel het een en ander over te doen. Hij zegt in vers 4, ik zeide, ik beleed, ik ben uitgestoten van voor uw oog. Er zijn nogal wat uitleggers die zeggen, kijk, deze Jona maakt op dit moment de balans op. Hij komt tot inzicht wat hij heeft gedaan. En deze vis die brengt hem tot aan de poorten van de afgrond, zodat Jona ook weet vanuit zijn tijd hoe de mensen er tegenaan kijken. Ik lig op de rand van de eeuwigheid en als ik die keus had gemaakt, dan was het voor eeuwig verloren geweest. En dat Jona dat dan zo als eerste zegt in zijn belijdenis. Ik ben uitgestoten van voor uw oog. Als een soort conclusie van het moment op dat, in die situatie. Maar we moeten die belijdenis van Jona terugleggen in de schrift. Het is een woord wat in het Oude Testament eigenlijk maar heel spaarzaam voorkomt. Uitgestoten van voor uw oog. En al die plaatsen zijn uiteindelijk te herleiden tot één geschiedenis. En dat is de geschiedenis van Genesis 3. Waar Adam en Eva uiteindelijk kiezen tegen God en voor zichzelf. Met als gevolg dat ze uit Gods oog worden weggedreven. Uitgestoten uit de Hof van Eden. En daarmee overgeleverd worden aan de keus die ze zelf hebben gemaakt. En dat is tegen God en daarom voor de dood. En dat beleidt Jona hier tegenover de Heer. Hij geeft daar niet mee de Heer de schuld. Heer, u heeft mij uitgestoten van voor uw ogen. En toch hoop ik dat u me uiteindelijk weer terugneemt. Nee, hij zegt het tegenover de Heer. Dit is mijn straf en dat is terecht. U heeft mij uitgestoten van voor uw ogen, omdat ik zelf op de vlucht was, weg onder die ogen vandaan. Hier hebben we eigenlijk het hart, gemeente, van een schuldbelijdenis. Of dat nu een belijdenis die voor het eerst wordt uitgesproken tegenover de Heere, wanneer de Heere u en mij gaat trekken, het woord in je jonge leven of op oudere leeftijd voor het eerst gaat werken. Dan brengt de Heere me altijd vroeg of laat op die plaats waar ik door de knieën ga voor de Heere en het tegenover God ook leer beleiden. Dat dat terecht was geweest als God me had laten gaan. En dat God in zijn recht had gestaan. Als hij tegen Jona had gezegd, ik heb zo vaak aan die teugels getrokken, maar jij wil niet luisteren, ik laat de teugels nu maar los. Jona aanvaardt dus het gevolg van zijn keuze. En pleit daarmee God vrij. Als God tegen Jona had gezegd, laat ook maar gaan. Jona verliest dus hiermee zijn rechten tegenover de Heer. Het is niet vanzelfsprekend dat hij vis daar was. En het is niet vanzelfsprekend dat Jona de tijd van leven in die vis krijgt om te bidden. En het is niet vanzelfsprekend dat Jona in dat gebed mag spreken tot God. Maar als Jona als eerste zijn mond open doet, ik zeide, ik beleed, dan aanvaardt Jona zijn rechteloosheid tegenover de Heer. En is alles wat nu van de andere kant gaat komen, alleen maar genade. Dus de toon, gemeente, in Jona's gebed is ook de toon van wat er bijvoorbeeld in de psalmen wordt beleden. Wat mensen tegenover de Heere uitspreken als ze voor het altaar in het Oude Testament staan. Of denk bijvoorbeeld aan die tollenaar in de gelijkenis van de Heere Jezus. O God, wees mij zondaar genadig, verzoen mezelf met u, staat er in het Grieks. Een belijdenis die mensen uitspreken wanneer ze voor het eerst ook door de knieën gaan voor het kruis van Golgotha, om zo voor de Heere te verschijnen, rechteloos in mezelf, maar alleen maar aangewezen op Gods genade, op het werk dat de Heere wil verheerlijken in mijn leven, ondanks mij. Deze belijdenis heeft ook altijd zijn uitwerking. Dat werkt de ootmoed uit. Dan zie je grote mensen, zie Jona, in één keer klein worden voor God. En in het licht van wie ik ben in mijn kleinheid voor God, rijst de majesteit, de verhevenheid van God, de barmhartig, op over mijn verloren leven. Nochtans, zegt Jona in vers 4, zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Er zijn nogal wat uitleggers die zeggen bij deze woorden, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen, zeggen dat Jona hier de verwachting uitspreekt. Zo in de trant van uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Hoe dat weet Jona op dit moment niet. Maar alleen al het feit dat Jona in het leven is gehouden door die vis, is voor Jona een teken van goede wil. Teken van goede wil. Dat God uiteindelijk Jona toch in het leven houdt en hem weer terugzet aan land. En zo worden dan die woorden ook uitgelegd. Kijk, Jona, die is er nog niet helemaal zo zeker van. Maar eens, zo klinkt dat dan door in die woorden, de verwachting van Jona dat God uiteindelijk het toch op een goed eind laat aflopen. Er is ook een uitleg die zegt, Jona is wel zeker van zijn zaak. En Jona spreekt hier uit, er komt een moment, wanneer, dat weet ik niet, dat ik weer in de tempel in Jeruzalem verschijn onder Gods oog. Het kan een lange tijd duren. Wellicht moet er ook een hele lange reis aan vooraf gaan. Maar Jona is daar op dit moment zeker van dat ergens in de toekomst er weer dat moment aanbreekt dat hij samen met al de anderen verschijnt onder Gods oog en in zijn huis Gods naam mag verhogen. Maar ik wil deze woorden even met u letterlijk gaan lezen. Kijkt u met me mee. Ik zal dat letterlijk vertalen. Jona zegt in vers 4, ik ben door u uitgestoten van voor uw oog. Maar dat Jona Gods naam hier niet noemt, dat komt vanwege de eerbied voor Gods naam. Maar iedereen die dit weet in het Oude Testament leest, weet dat Jona God bedoelt. Niet een mens heeft Jona uitgestoten, God. Ik ben door God uitgestoten van voor uw oog. Dan komt het. Ondanks dat sla ik mijn oog opnieuw op de tempel van uw heiligheid. Wat Jona zegt is eigenlijk dit. Hoewel ik weet dat Gods hand mij heeft uitgeworpen en God staat in zijn recht als hij mij daar in de diepte laat liggen, sla ik mijn oog in mijn verlorenheid op het kruis. Je moet eigenlijk denken, jongelui, aan die geschiedenis in de woestijn. Dat moment dat het volk Israël tegen God in opstand komt. En dat de Heere in reactie daarop die giftige slangen door het leger laat gaan. Die allemaal om zich heen bijten, klein, groot, jong, oud. En mensen zakken dan ineen, ernstig ziek en weten het over enkele minuten, dan is mijn levenseinde daar. En dat God aan Mozes dan het bevel geeft om die koperen slang op een stok te heffen en door het leger te gaan. En dat mensen die de dood voor ogen hebben, hun dood voor ogen hebben, hun oog van die dood afwenden en het blik slaan op die slang. En zo het leven terugkrijgen. Dat was niet een soort medicijn, een uiterst redmiddel. Nee, dat was een wonder. God schiep in de dood het leven. En dat spreekt Jona uit. Ik ben uitgestoten voor u, door u. En ondanks dat keer ik mijn blik om en vestig mijn hoop op u. Dit is nu het geloof. Het geloof dat aan de ene kant beleidt tegenover de Heer. Uw doen is rein. En dat aan de andere kant in diezelfde zin uitspreekt. Geef mij weder de vreugde des heils. Dat aan de ene kant uitspreekt zoals we dat vanmorgen aan het begin van de dienst hebben gezongen. Als u met mij in terecht treedt, dan staat u in uw gelijk. En aan de andere kant met één adem doorzingt. Maar nee, daar is vergeving. Wat is dat geloof toch machtig, gemeente. Voor de poorten van de eeuwigheid schittert daar in de diepte het geloof. Dat zijn oog vestigt op de God des levens. Je mag die lijn hier meteen doortrekken naar het Nieuwe Testament. Dat zijn oog vestigt op die stervende middelaar die in de plaats wil staan voor mensen als Jona. Die zelf de dood hebben gekozen. Maar die vanuit het woord in de psalmen in één keer hun hoop en hun verwachting mogen stellen op God. Die hen tegemoet kwam. Van de andere kant van dat, kwam dat woord naar Jona toe. Jona had het in die vis niet meer in zijn binnenzak. Had zijn Bijbeltje ook echt thuis laten liggen, want hij wilde weg onder het oog van de Heere vandaan. Maar toen God ging spreken in het leven van Jona, kwam dat woord bij God vandaan. En toen dat woord open ging vallen in het leven van Jona, kreeg Jona niet alleen de ruimte en de geborgenheid om door de knieën te gaan voor een heilige God, maar schonk God in die ruimte ook het geloof, opdat Jona al schuldbeleidend zijn lege handen mocht leggen op de belofte van het evangelie en zich zo mocht vastgrijpen aan Gods innerlijke ontferming. Dat sleept Jona voor de poorten van de eeuwigheid vandaan. Niet die vis, maar God gebruikt dat als een instrument om Jona als het ware te krijgen aan de voet van het kruis. Daar gaat Jona door de knieën en daar beleidt hij zijn schuld en daar wordt Gods genade verheerlijkt. Hier triomfeert de Heer. Jona kan het met die belijdenis ook niet doen. Nee, want dat beleidt Jona ook. Heren, als u met mij verder gaat zoals ik dat van plan ben geweest, dan moet u me laten gaan. De poort door. De eeuwigheid in. Maar mijn oog is gevestigd op u. Zeg, jongelui, zou dat nou toevallig zijn dat Jona in dit vers twee keer spreekt over ogen? Eerst, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. En dan vervolgens in die andere belijdenis, nochtans sla ik mijn oog op u. Een man die we in Jona heen leerden kennen, het klonk daar verschillende keren. Weg, onder het oog van de Heere vandaan. Hier met deze paar woorden vat Jona samen wat zijn schuld is geweest. Ik wilde weg onder het oog van de Heere vandaan. En met deze paar woorden beleidt Jona ook wat Gods oog eigenlijk is. Mag ik het eens zeggen in de taal van de psalmen? Milde handen, vriendelijk oog, zijn bij u van eeuwigheid. Kijk, dat verbreekt een mens. Dat al krijgt Jona een pak slaag vanuit Gods vaderlijke zorg. Jona achter die slaande hand ook Gods vader oog en Gods vader hart deed zien. Is dat ook niet wat in uw en mijn leven uiteindelijk ons op de knieën bracht? Niet onze vroomheid. Niet mijn geloof. Maar toen ik mijn zakken moest ledigen voor de Heer en mijn lege handen moest uitstrekken naar God. De belijdenis, het is door mij dat ik hier berooid voor u sta. Toen werden we toch getroffen door Gods oog. Dat oog dat spreekt van onzijdig, eenzijdig en volmaakte zondaarsliefde. Dat oog dat onze aandacht vestigt op hem, die stervende middelaar. Die zijn ogen ophief naar zijn vader om zijn gehoorzaamheid te beleiden. Maar al zoekend van het kruis ook ons in het oog kreeg. Die ons trok met die ogen en zijn voeten. En ons helemaal liet uitspreken. Opdat hij antwoord kon geven. Nochtans sla ik mijn oog op u. O God, er is nog één lijn voor morgen, dan gaan we afronden. Jona beleidt dit als kind van God. U komt dat wel eens tegen dat Jona 2 wordt uitgelegd tegen de achtergrond van iemand die voor het eerst de Heere leert kennen. U merkte vanmorgen ook in de preek, inderdaad, kun je verschillende lijnen trekken. Naar een jongere of een oudere die voor het eerst in zijn of haar leven de Heere leert kennen. Dat niet anders dan alleen maar in de weg van schuldbelijdenis gaat. En dat juist daarin ook een van de eerste vruchten zichtbaar wordt, de vrucht van ootmoed. En dat in die weg de Heere ook zijn genade verheerlijkt. Hoe zou ik een Christus nodig krijgen, als ik niet weet waarvoor ik die Christus moet gebruiken? Maar hier spreekt Jona, die al tientallen jaren God mag kennen. Die in het ambt van profeet stond en zelf ontslag heeft genomen. Hier ontmoeten wij dus iemand die de Heere al heel lang mag kennen. En die, en dat is het eerste wat vanmorgen naar u en mij dan toekomt, die opnieuw bekeerd wordt. Vandaar dat Jona dat in hoofdstuk 2 vers 4 ook met nadruk zegt. Nochtans zal ik opnieuw aanschouwen. Hij was daar al eerder geweest, toen hij voor het eerst zijn knieën boog. Op jongere of wat oudere leeftijd, dat weten we niet. Maar nu met die omzwervingen die Jona heeft gemaakt, heeft hij zich steeds verder van God verwijderd, die hij mocht leren kennen in zijn liefde en genade. Jona heeft gezondigd tegen Gods liefde in. En dat maakt verschil. Of dat ik voor God kom te staan voor het eerst. En voor het eerst Gods liefde in mijn leven ondervind. Voor het eerst de zoetheid van Gods ontferming mag proeven. Voor het eerst mag genieten van de rust die je ligt in de vrede met God. Of dat ik misschien 20, 30 jaar lang al de Heere mag kennen. En terugval in bijvoorbeeld de zonde van Jona, de zonde van ongehoorzaamheid. Maakt dat verschil? Jazeker maakt dat verschil. In de eerste plaats maakt dat verschil in de aard van de zonde Jona zondigde tegen beter weten in. Hij wist dat daar vergeving voor was, maar wilde er niet voor buigen. In de tweede plaats, en daar wil ik vanmorgen aan het einde van de preek even bij stilstaan. Weet Jona ook wat het is om tegen Gods liefde te zondigen? We zullen dat straks ook zien in het tweede gedeelte van Jona 2. Dat hij beleed voor God, dat hij zondigde tegen Gods barmhartigheid en liefde in. En ergens maken die Duitse leerregels de opmerking, die wetenschap, zondigen tegen Gods vaderlijke liefde in, is ons bitterder dan de dood. Zit hier misschien vanmorgen iemand of mee te luisteren met de kerktelefoon? Ja, als u al luisteren terugkijkt op uw leven, inderdaad moet zeggen, op jonge leeftijd of iets later kwam de Heer in mijn leven en begon te spreken. Bracht mij soms via een omweg uiteindelijk bij het kruis. Maar nu ben ik jaren verder. En is alles weg. Mag ik eens aan u vragen, weet u ook wat de oorzaak daarvan is? En als ik die vraag vanmorgen aan u stel, heb ik al luisterend naar uw geweten mee? Als u nu voor uzelf het antwoord kunt geven, misschien gaan uw gedachten terug naar die situatie toen, of dat moment daar. Waarvan je achteraf moet zeggen, dat was zonde tegen God. Is dat niet de oorzaak waarom op dit moment het zo stil is in uw leven? Zo oppervlakkig? Dat je ook geen zin meer hebt om Bijbel te lezen, om te bidden? Dat je wellicht hier in de kerk zit omdat het moet. Omdat je verantwoordelijk voelt voor je kinderen of kleinkinderen. Maar je hart leeft er niet eens meer bij. Mag ik dan vanmorgen vanuit die geschiedenis van Jona u eens twee vragen stellen. Is het uw ervaring op dit moment ook dat het missen van Gods liefde uw bitterder is dan de dood? Dat u God uit uw leven heeft weggezondigd. En op dit moment op afstand houdt. Mag ik u een tweede vraag stellen? U komt dat wel eens tegen in een situatie zoals nu. Dat mensen dan uiteindelijk toch zeggen, ja maar dominee, er is geen afval der heiligen. Mag ik u eens vragen, waar heeft u dat garantiebewijs in deze situatie dat u er toch komt? De enige garantie dat we weten dat we boven komen, is door heel dicht bij God te leven. En anders ben je aangeschoten wild. Een prooi, zie Jona. Had God hem uiteindelijk niet in zijn nekvel gegrepen, dan was dit boek Jona niet geschreven. Heeft u die garantie vanmorgen ook? Dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Het derde, en dat is het laatste. Wat u vanmorgen moet doen vanuit Jona 2, is teruggaan naar huis. En samen met mij nog één keer even kijken naar vers 4. Die eerste drie woorden. En ik zeide. En ik beleed. Dat is de garantie. Dat wanneer iemand vanmorgen door de knieën gaat, voor het eerst of opnieuw, er een God is die bij machten is, om zelfs mensen als Jona van voor de poorten van de eeuwigheid weg te sleuren. Prooi te ontfrutselen, de muil van de Satan. En hem of haar weer te stellen in het licht en in het leven, voor het aangezicht van de levende God, voor het aangezicht van het kruis. Dat is de troost niet alleen van deze geschiedenis, maar dat is vanmorgen ook de ernst van de prediking die tot u en tot mij komt. U gaat vanmorgen voorbij aan de God van Jona. Als u zwijgt en niet gehoor geeft aan de oproep die vanmorgen komt vanuit het woord. Kom dan en laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaak, rood als karmozijn. Ik zal ze maken witter dan de wol, witter ook dan de sneeuw. Dit is God, een genadig en vergevend God. Maar ook een God die rechtvaardig is en daarom zijn recht handhaaft. Het zij in de schuldbelijdenis voor zijn voeten. Het zij in de uitoefening van zijn wraak. Amen.